en daarna wordt u het woord van de Heere geopend. En de schriftlezing in deze dienst vindt u in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En uit het 28e hoofdstuk wordt u gelezen, de versen 10 tot en met 22.
Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen ter diezelfde plaats. En hij droomde en zie, een ladder was gesteld op den aarde, welke opperste aan den hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En ge zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden, overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen u Jacob van zijn plaats ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen, die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam derzelfde plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg dien ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezegd heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voor zeker de tienden geven.
Het gedeelte wat u is gelezen vormt ook de tekst voor de prediking. Liefde gemeente, een ontmoeting. Wat kan daar soms naar worden uitgezien? Een jongen verlangt ernaar zijn meisje weer te ontmoeten. En een oudere ziet er naar uit om tijdens de reunie die klasgenoten van vroeger weer eens te zien. En een ander telt de dagen af tot de ontmoeting met dat familielid van over de zee. En een bejaarde vrouw die kijkt er naar uit dat ze weer eens iemand mag ontmoeten. Het is al zo lang geleden dat iemand bij haar langs is geweest. Er zijn verschillende soorten ontmoetingen. En zo maakt het wel een verschil of het nou gaat om een persoonlijke ontmoeting of om een zakelijke ontmoeting. En op sommige ontmoetingen zit u ook helemaal niet te wachten. En andere ontmoetingen daarentegen veranderen uw leven compleet. Maar het grootste mag toch zijn als een mens God mag ontmoeten. Een ontmoeting die noodzakelijk is om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Een ontmoeting met God. Is dat in uw leven al gebeurd? Heb jij door genade de Heere al mogen leren kennen? Want dat is toch de vraag waar het om draait. Want we kunnen in de kerk komen. En we kunnen uit de Bijbel lezen. We kunnen een degelijke prediking begeren te horen. En we kunnen serieus staan in het leven. En misschien hebt u of heb jij wel van je opa gehoord hoe de Heere in zijn leven is gekomen. En moeder mocht vertellen hoe de Heere haar opzocht met zijn genade. En kent u vele godvrezende mensen? Maar daarmee hebben wij zelf God nog niet ontmoet. Want we kunnen veel over de Heere hebben gehoord. We kunnen veel over de Heere ook hebben gelezen. Zonder dat het nog is gekomen tot een persoonlijke ontmoeting met God. En zo ligt dat op dit moment ook in het leven van Jacob. Hij is opgegroeid in een godzalig geslacht. Zijn opa vreesde de Heere. En zijn moeder mocht een kind van God zijn. En zijn vader was de zoon van de belofte uit wie de Messias zou voortkomen. Maar bij Jacob is het tot op heden nog niet gekomen tot een ontmoeting met God. Voor hoofdstuk 28 lezen we nog nergens dat Jacob God heeft ontmoet. En dat verandert nou in het hoofdstuk dat vanmorgen onze aandacht vraagt. En we mogen daarin ook iets zien van de wijze waarop de Heere doorgaans zijn volk wil ontmoeten. En als thema zetten we boven de prediking een ontmoeting met God. Een donkere nacht, een rijke droom en een nieuwe dag. Een ontmoeting met God. Een donkere nacht, een rijke droom en een nieuwe dag. Het is een heldere dag. En de zon heeft de hele dag onophoudelijk geschenen. Het is warm in Kanaan. En door de woestijn loopt een man. Een eenzame man. En de tocht is zwaar. En het mulle woestijnzand maakt de tocht alleen maar des te zwaarder. En de brandende zon maakt hem des te vermoeider. Het is de man die voor zijn geboorte al door de Heere was aangewezen om de drager van het heil te zijn. Jacob, de kleinzoon van Abraham, de zoon van Isaac, trekt door het land Kanaan om het land te verlaten. En Jacob is hier al een man op leeftijd, als we hem hier zou tegenkomen op zijn vlucht naar Paddan Aram. Het is niet zonder reden dat hij is weggetrokken, want hij is een vluchteling. En ondertussen zal er heel wat door zijn hoofd hebben gespeeld. Hij denkt terug aan het afscheid van zijn vader. Niets had zijn vader meer gezegd over die schanddaad in zijn leven. U kunt erover lezen in hoofdstuk 27. Maar wel had zijn vader hem nog één keer gezegend. Hoofdstuk 28, de versen 3 en 4. En bovenal was het hem ook op het hart gedrukt om toch een vrouw te zoeken uit de dochters van Laban, de broer van zijn moeder. Ja, zijn moeder. Weemoed vervult zijn hart als hij denkt aan zijn moeder. Zijn moeder die wist van de moordplan waarmee zijn broer Esau rondliep. En daarom moest Jacob weg, ver weg buiten het bereik van Esau. Maar afscheid nemen van zijn moeder, dat was niet gemakkelijk voor hem. Want dat houdt hij van zijn moeder. En zou hij haar ooit weer terugzien? Zijn vragen die zijn ziel kwellen. En als hij dan denkt aan zijn broer Esau, dan kan hij alleen maar beschaamd zijn hoofd buigen. Jacob heeft sluw gehandeld. Op een slinkse wijze heeft hij tot twee keer toe zijn broer bedrogen. Eerst het eerstgeboorterecht gekocht tegen een bord linzensoep. En vervolgens heeft hij met leugen en bedrog de zegen die zijn vader voor Esau bestemd had aan zijn vader ontfutseld. Maar het bracht hem geen blijdschap dat hij deze weg is ingeslagen. Want de zonde brengt onvermijdelijk zijn gevolgen met zich mee. Op listige wijze heeft Jacob zich toegeëigend wat de Heere hem langs een andere weg had willen schenken. Hij heeft zichzelf de meerdere gemaakt met de hulp van zijn moeder. En vanaf die dag heeft hij de zegen. Maar hij zal de leugen moeten betalen. En dan gaat Jacob weg uit het beloofde land. En de echo van de laatste woorden van zijn vader galmt nog na. En God almachtig zegen u en maak u vruchtbaar. En vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geeft u de zegen van Abraham, aan u en uw zaad met u, opdat u erfelijk bezit het land van uw vreemdelingschappen, het welk God aan Abraham gegeven had. Een rijke belofte, maar de werkelijkheid is zo hard en zo ruw. Wat een tegenstelling hier, tussen belofte en tussen werkelijkheid. En Jacob heeft dit alles aan zichzelf te wijten. De weg die Jacob hier moet gaan is het gevolg van zijn eigen zondige daden. Hij draagt een verleden met zich mee. En zijn hart zal vervuld zijn met de veroordeling van zichzelf. Zijn geweten zal hem hebben aangeklaagd. Hij kon immers niet op de Heere wachten. Hij meende zelf het lot in handen te moeten nemen. Maar hij kende Gods boodschap toch. Zijn moeder had het dikwijls tot troost tegen hem gezegd. De meerdere zal de mindere gaan dienen. Maar Jacob, hij meende zelf aan de slag te moeten gaan. Hij wilde zelf de vervulling van Gods beloften regelen. En al dat geregel en al dat gekonkel, dat is uiteindelijk geen geloofswerk geweest. En al dat rekenen van Jacob, dat blijkt nou één grote misrekening te zijn. En hij moet het land verlaten. Het land der belofte, waarmee de zegen zo nauw was verbonden. En daarmee staat hij toch op het punt om de belofte zelf te verliezen. Dan heeft hij niets meer over. Dan speelt de vraag toch door zijn hart. Nu moet ik het beloofde land gaan verlaten. En hoe kan die belofte van God nu ooit vervuld worden? Jacob draagt een schuld met zich mee. Zijn verleden is gevuld met schuld vanwege dat zondige bedrog. Het is een ellendig en een zwart verleden. Alles getuigt tegen hem. Achter hem ligt een en al schuld. En de deur naar het beloofde land lijkt voorgoed op slot te gaan. En voor hem ligt een donkere, onbekende toekomst, waarvan hij niet weet wat het hem brengen zal. En zo loopt Jacob de weg van Berseba naar Haran. Het is een zware tocht en een lange reis van bij elkaar meer dan 1000 kilometer. En elke stap brengt hem verder van het gevaar van Esau vandaan. Maar elke stap brengt hem ook verder van de vervulling van Gods belofte vandaan. En zo loopt Jacob ook deze dag, totdat het donker van de avond valt. En vermoeidheid en invallende duisternis dwingen hem ertoe om een plaats te zoeken om te gaan overnachten. En dan staat er zo in het 11e vers eigenlijk zo'n klein tussenzinnetje, maar wat wel zo tekenend is. Want er staat er, en hij geraakt op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hiermee wordt nou eigenlijk heel de situatie van Jacob samengevat. De zon is ondergegaan. Niet alleen letterlijk, maar bovenal figuurlijk. Want pas veel later, als Jacob door Peniel gaat in hoofdstuk 32, dan gaat de zon weer over het leven van Jacob op. Maar nu, het is allemaal donker geworden in zijn leven. Het stelen van die aartsvaderlijke zegen maakt hem tot een vluchteling. Van vader en moeder verlaten op de vlucht voor zijn broer. En eenzaam zal Jacob de nacht moeten doorbrengen onder de blote hemel. Een steen wordt zijn kussen. En de gevaren van de rovers en roofdieren om zich heen. Wat zal Jacob zich eenzaam hebben gevoeld. Hier mist hij die zegenende handen van zijn vader en die zorgende handen van zijn moeder. Vermoeid van de zware tocht legt hij zich neer op de harde grond. Zo'n 90 kilometer verwijderd van zijn ouderlijk huis, zo'n dag of 4 reizen. De sterrenhemel boven hem, onbereikbaar ver. Maar oneindig veel verder moet Jacob zich verwijderd hebben gevoeld van de God van zijn vaderen. De hemel is voor hem gesloten. En donker is de nacht die invalt. Maar nog donkerder is het in het hart van Jacob. Hij voelt zich verlaten, beschaamd, eenzaam. Alles getuigt tegen hem. En Jacob leert hier waar zijn eigen werken hem uiteindelijk brengen. Ver bij God vandaan, ver bij de vervulling van Gods beloften vandaan. Zijn eigen werken kunnen hem niet redden. En hier pas gaat Jacob zien dat er van hem uit geen weg loopt naar God in de hemel. Maar dat de hemel voor Jacob gesloten is. Misschien zit er dan vanmorgen iemand in de kerk die zich zo goed kan herkennen in Jacob. Het is allemaal zo donker geworden in uw leven. Net als Jacob voelt u zich beschaamd, eenzaam en misschien ook wel goddeloos. Alles getuigt tegen u, jouw verleden. Het is een schuldig verleden. Er is zoveel verkeerd gegaan in uw leven. En door eigen schuld zit de deur naar de zaligheid, naar uw beleving in het slot. En voor u ligt een berg van schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Een berg die naar uw beleving niet te slechten valt. En ach, dan kunnen er wel beloften staan in de Bijbel. En dan kan de Heere in je doop al met dat rijke belofte woord naar je zijn toegekomen. Maar wat heb je daaraan? Want de werkelijkheid van je verzondigd leven staat haaks op die beloften van God. En door eigen schuld hebt u zichzelf erbuiten gezondigd. Het is een onmogelijkheid geworden. Dat in jouw leven Gods beloften nog vervuld zouden kunnen worden. Oh ja, wat kan er dan soms gemakkelijk gegrepen worden naar Gods beloften. Alsof een mens er maar zelf over beschikken kan. Alsof een mens het heil van God zelf grijpen kan en zelf kan toe-eigenen wat God beloofd heeft te willen schenken. Maar het leven van Jacob blijkt wel dat het anders ligt. Want als een mens uit zichzelf wordt ontdekt door het werk van de Heilige Geest, dan ziet hij ook wel dat hij die belofte niet naar zich toe kan trekken. Want er wordt verstaan dat er een grote afstand ligt tussen een zondaar op aarde en een heilig God in de hemel. Het wordt donker in uw hart. De nacht die valt. Juist omdat u hebt leren verstaan dat u het uzelf niet geven kan. Dat u er zelf tussen zit. Dat jij jezelf niet mee hebt. Wat kan dat een strijd geven? De zon die is ondergegaan. En de nacht die is gekomen in het leven. De nacht die spreekt van zonde en schuld. De nacht waarin wordt gevreesd dat het nooit meer dag zal worden. De nacht waarin alles u aanklaagt en alles jou veroordeelt. Zo ligt dat bij Jacob. Een hemel die gesloten lijkt. De zon die is ondergegaan en de nacht die is gevallen. En zo ligt dat misschien ook wel bij u of bij jou. Helemaal aan uzelf overgeleverd. Verlaten door alles en iedereen. Maar juist in die nacht mag Jacob God ontmoeten. Waar alles spreekt van zonde en van schuld en alles tegen hem getuigt, gaat de Heere deze nakomeling van Abraham opzoeken. En God opent een nieuw huis voor Jacob. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een rijke droom. Want het zal lang hebben geduurd voordat Jacob in die nacht de slaap kan vatten. En dat niet alleen vanwege die oncomfortabele slaapplaats. Maar ook vanwege de situatie waarin hij verkeert. Hij weet wat er leeft in zijn hart. Daar leeft die vraag. Zou de God van mijn vader Abraham en Isaac mij nu voor altijd verwerpen? Zou ik voortaan onder Gods vloek door het leven moeten gaan? Maar uiteindelijk valt hij dan toch in slaap. Jacob, een mens met een verleden vol van bedrog en zonde. Een mens met een heden waarin zijn hart spreekt van zelfveroordeling. En een mens met een toekomst vol onzekerheden. Maar het oog van de Heere zag en kende Jacob. De engelen Gods waakten over hem. En Jacob mocht in die nacht een rijke droom krijgen. Een droom van God. Een openbaring van God. Zo gebeurde dat immers in die dagen. Voordat de schrift vervuld was, was de droom een van de wijzen waarop de Heere zich openbaarde aan mensen. En God openbaart zich aan Jacob door middel van deze droom. Dat is al een prediking op zichzelf. Jacob krijgt voor de eerste keer van zijn leven hemels bezoek. De Heere is hem niet vergeten. Nee, de Heere komt met zijn hulp en met zijn heil tot zijn volk, juist als ze dat zo nodig hebben. Dat zien we zo duidelijk in het leven van Jacob. God komt zijn volk op zijn tijd bezoeken met zijn vertroosting. Dat is dikwijls als de nood het hoogst is en de beproevingen velen zijn. Als er van onze kant niet meer kan, dan is het Gods tijd. Oh ja, die momenten, ze kunnen zo ingrijpend zijn in het leven. Dan strookt uw ervaring niet met de beloften van God. En alles lijkt te zijn toegesloten, nergens lijkt er opening te zijn. En het leeft in uw hart, ben ik eigenlijk wel op de juiste plaats? Is de Heere niet misschien bezig om zich te onttrekken uit mijn leven? Dat soort vragen, dat kunnen toch worstelingen geven in uw ziel. Het is donker in uw hart en de vraag leeft waarom de Heere u brengt in deze omstandigheden. Schijnen mij uw wegen duister. Maar als van onze kant alles wegvalt en er geen openingen meer lijken te zijn, dan is het de tijd voor God om zich te openbaren. Dat was bij Jacob zo. Maar zo wil de Heere het nog steeds doen. En dan komt hij met troost tot een verlaten mens. En met een woord van hoop tot een zo ontmoedigd mens. Want dat zien we hier toch gebeuren. Het is een wonderlijke droom die Jacob hier ziet. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welk opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. En zie, de Heere stond op deze en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. In dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Jacob ziet dus door deze droom drie dingen. En zie, een ladder. En zie, de engelen. En zie, de Heere stond erop. Dat is wat Jacob krijgt te zien. Dat is toch een wonderlijk beeld. Jullie jongens en meisjes hebben vast en zeker wel eens een ladder gezien. Misschien stond er wel een ladder tegen jullie huis om het huis te gaan verven. Het kan ook gebeuren dat je wel eens een ladder nodig hebt, ook hebt gehad om het huis naar binnen te gaan. Omdat per ongeluk de deur van het huis dicht is gegaan terwijl de sleutels nog binnen waren. Dan heb je een ladder nodig om via het openstaande raam naar binnen te gaan klimmen. Wat hier nou gebeurt, dat is veel opvallender. Jacob die ziet in een droom een ladder die gesteld was op de aarde. En die ladder die raakte met zijn opperste, met zijn bovenste treden tot aan de hemel. En engelen van God die klimmen via die ladder omhoog en dalen dan ook weer af. En aan de top van de ladder, daar staat de Heere zelf. En de Heere gaat dan een woord spreken tot Jacob. Wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? Zo allereerst om te kijken naar de betekenis die van de droom moeten plaatsen in de situatie waarin Jacob zich bevindt. Jacob heeft moeten vluchten. Zijn geweten klaagt hem aan. En alles spreekt van zijn leugenpraktijken. En u verkondigt die ladder, de droom van die ladder, dat heel die tocht de engelen bij hem zijn geweest. Ze zijn omhoog geklommen om de toestand van Jacob in de hemel kenbaar te maken. En ze zijn neergedaald om als gedienstige geesten van God Jacob te beveiligen en te beschermen op zijn wegen. Een wonderlijke boodschap voor Jacob. Waar hij dacht dat hij door alles en iedereen verlaten was, mag hij in deze droom zien dat de hemel van hem afweet. De engelen zijn bij hem, rondom hem, en zijn nood is in de hemel bekend. En de engelen komen ook met vertroosting tot hem. En bovenaan de ladder staat God. Jacob, die er zelf door zijn gedrag alles aan had gedaan om de gemeenschap met God voorgoed te verbreken. Maar de Heere, die gedenkt aan zijn verbond met Abraham en Isaac gesloten. En daarom klinkt het ook: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Ik zal u geven dit land waarop gij ligt te slapen, en uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In die donkere nacht heeft Jacob een ontmoeting met God. En niets is er toch heerlijker dan als een zondaar God mag ontmoeten. Toch duidelijker gezegd, als God zich laat ontmoeten aan zo'n zondaar. Liggend in de eenzaamheid van de nacht, bepaald bij eigen verlorenheid, ontdekt aan zonde en aan schuld, en beseffend dat het terecht is als je hier ligt en als de Heere nooit meer naar je om zou kijken. En dan toch een ontmoeting met God in die nacht vol zonde en schuld. Hoe heerlijk mag dat zijn, als in die nacht het licht van Gods vriendelijk aangezicht verschijnen mag. Jacob mag God ontmoeten. Jacob mag het weten. God weet van me af. Hij ontmoet mij. Wat een rijkdom als u dat mag kennen. Als daar in de nacht van uw leven die ontmoeting met God mocht zijn. Als de Heere jou heeft opgezocht op het moment dat alles sprak van je eigen verlorenheid. De Heere maakt duidelijk dat hij doorwerkt in de lijn van de geslachten. Van Abraham naar Isaac en van Isaac naar Jacob. Hoe dikwijls had Jacob zijn opa, zijn vader en zijn moeder niet vol liefde horen spreken over het verbond dat God met hen gesloten had. En hij had gehoord van de belofte van de Messias. Uit het geslacht van Abraham zou de beloofde verlosser komen. En vanwege die beloften achtte Jacob Abraham en Isaac ook gelukkig. En zelf had hij gehoopt mede-erfgenaam te mogen worden van die belofte. Maar dat zit er nou niet meer in. Daarvoor is er te veel gepasseerd in zijn leven. Die verbondszegen en de vervulling van Gods beloften hoeft hij niet meer te rekenen. Maar dan komt daarbij Bethel die wonderlijke droom. En Jacob die krijgt het van Gods wegen te horen. Jacob, ik wil ook jouw God zijn. En alles wat aan Abraham was beloofd wordt overgedragen op Jacob. Jacob ontvangt hier de belofte van veel nakomelingen. En hij ontvangt de belofte om tot een zegen gesteld te worden voor alle geslachten van de aarde. Dat wijst toch heen naar de Heer Jezus Christus. Naar hem die komen zal. De beloften aan de vaderen gedaan, het land Kanaan, de vele nakomelingen. En uiteindelijk de zegen van de Messias. De zegen waarvan Christus het hart en het middelpunt vormt. En u hebt gelijk als u zegt dat Jacob die volle rijkwijde van die belofte nog niet kan overzien. Maar hierin klinkt toch wel door dat uit hem de Messias geboren zal worden. God die zich in louter genade en uit louter ontferming hierover Jacob neerbuigt. En hier zien we wat genade inhoudt. Het is onbegrijpelijk dat dit Jacob overkomt. Hij, die bedrieger. Hij, die zondaar. En hij, die goddeloze. En wat gebeurt er dan? God daalt tot die Jacob af in genade. Het zou terecht zijn, ik noemde het al, als de Heere Jacob voor eeuwig had verstoten. Maar God spreekt tot hem van genade. Daar ligt Jacob, onder een blote hemel met een torenhoge schuld. Hij heeft alles en iedereen tegen zich gekregen. De woede van Esau, bedrog van zijn vader en zijn zonden voor God. Tot die Jacob gaat God nou spreken. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u terugbrengen in het land, want ik zal u niet verlaten. God met Jacob. Waar heeft Jacob dat aan verdiend? God is met Jacob. En God zal met Jacob zijn. En daarom hoeft Jacob niet bang te zijn. En daarom zal Jacob de grens van het beloofde land passeren. En op zijn vlucht voor Esau moet hij het beloofde land uit. Een gevolg van zijn zondige daden in Beerseba. Maar dat zou uiteindelijk niet voorgoed zijn. Want Jacob keert terug. Daar staat de Heere voor in, want de Heere zegt het. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. De Heere bewaart zijn volk. En hier mogen we al iets zien van wat de dichter later heeft mogen zingen. De Heere zal u steeds gade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. En de Heer zij gin of uit mocht gaan en waar geheen mocht spoeden. Hij zal eeuwiglijk u behoeden. De God die Jacob lief heeft, verlaat hem nooit. En zo kan Jacob de jaren van ballingschap ingaan. God is immers met hem. Er schijnt licht in het donker. En proeft u daarin de genade? Ziet u daarin Gods ontferming schitteren? Want hier mag toch uiteindelijk het volle evangelie opgaan. En hierin mag er ook iets worden gehoord. Nu kan het ook voor mij. Want als de Heere zo'n bedrieger opzoekt. Als de Heere zo'n verlorene opzoekt. Als de Heere nog met zo'n zondaar te maken wil hebben. Dan kan het ook nog voor mij. En dan hoeft u ook niet te wanhopen. Dan kan het zijn. En het is zo. Dat u van nature verloren ligt. Maar naar verloren Jacobs kinderen wil de Heere in genade omzien. Want Jacob mag het horen dat God zijn God wil zijn. En God zegt dat hij hier verder werkt in de lijn van de geslachten. En de verbondzegen is zijn deel. En Gods ontferming mag hij hier vinden. Jacob ontvangt hier onverdiende genade. God buigt zich in Christus tot de schuldige Jacob neer. Het is een ontmoeting om Christus wil. En dat is toch de diepere lijn die in onze tekst ligt. Want de hemel staat open voor een onwaardige Jacob die alles verknoeid en verspeeld heeft. En Jacob ziet een ladder die hemel en aarde met elkaar verbindt. En dan mogen we toch die woorden nieuwtestamentisch gaan invullen. Als we denken aan wat de Heere Jezus gisteren zegt in Johannes 1 tegen Nathanael. Als hij het daar zegt. Voorwaar zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des Mensen. En dan mogen we toch Calvijn nazeggen. Die zegt dat de Heere Jezus Christus nou de betekenis is van de ladder. De Heere Jezus die de verbinding is tussen aarde en hemel. En ook al kende Jacob de naam van Jezus nog niet. Maar toch mag hij hier de persoon en het werk van de Heere Jezus al wel zien. Dat wordt hem in die droom helder gezegd. Christus Jezus, die verbindt toch aarde en hemel met elkaar. En die zondige Jacob wordt met God verbonden door middel van die ladder. Onder op de aarde lag Jacob en bovenaan de trap stond de Heere. En de ladder was de verbinding tussen die twee. En nu is er ook een grote afstand gekomen tussen ons en God. Paulus zegt het toch, we hebben allen gezondigd. en dervende heerlijkheid God. De hemel is dichtgegaan. We hebben ons buiten de hemel en buiten de gemeenschap met God gezondigd. En de afstand tussen God en een mens, die is nou zo groot geworden. En dat is ook wat Jacob hier zo sterk ervaart. Hij ervaart hoe de zonde scheiding maakt tussen hem en tussen God. En misschien dat u dat ook zo kunt herkennen. Want dat is toch ook de beleving van iedere zondaar waarin de Heere zijn zaligmakend werk begonnen is. Als de Heere gaat werken door zijn woord en door zijn geest, dan wordt er als een van de eerste dingen verstaan dat er zo'n grote kloof ligt tussen u en de Heere in de hemel. Een kloof die je zelf niet dichten kan. Want het is waar, tegen al Gods geboden gezondigd. En daarom Gods oordeel verdient. En alles spreekt van die afstand tussen u en tussen God. Gods heiligheid en uw onheiligheid. Gods reinheid en jouw onreinheid. Gods volmaaktheid en uw verdorvenheid. Er zit een onoverbrugbare kloof tussen u en de Heere. En de Satan zal u dat alleen maar weer gaan voorhouden. En alleen maar onderstrepen. En hij zal jou je zonde voorhouden en zeggen, bij God hoef je echt niet meer aan te komen. Want er zijn zoveel zonden in je leven. En de afstand tussen jou en de Heere is onoverbrugbaar. En uw hart kan niet anders dan de Satan daarin gelijk geven. En als u nou ziet op de omstandigheden, dan zit een ontmoeting met God er nooit meer in. Maar ja. Die zondige Jacob, die verdorven Jacob, die verloren Jacob. Die Jacob zag nou een ladder, opgesteld op de aarde, reikend tot aan de hemel. Jacob ziet een verbinding tussen aarde en hemel. En de kloof is gedicht. Hij ziet het werk van de Verlosser. Want Christus Jezus verbindt hemel en aarde samen. Hij alleen is de enige middelaar tussen God en de mensen. En hij is het door wie de volheid van hemelse goederen vanuit de hemel op zondaren neerdaalt. En hij is het door wie zondaren tot God in de hemel kunnen opklimmen. Als je dan nog even kijkt naar die ladder, dan vallen toch wel een paar zaken op. Die ladder is gesteld op de aarde. Die begint dus op de aarde. En dat zegt ons dus ook dat de verbinding tussen hemel en aarde tot stand wordt gebracht door het werk van Christus op aarde. Christus heeft hier moeten lijden en sterven. En hij is op aarde onder het oordeel van God doorgegaan. Daar is hij gestorven aan het vervloekte kruishout. En het werk van de Heere Jezus op aarde heeft die verbinding tot stand gebracht. God openbaart aan Jacob iets van het verlossingswerk van Christus. De ladder is op aarde gesteld. Dat wijst dus op Bethlehem, op Golgotha, op de hof van Jozef van Arimathea. Maar die ladder reikt ook tot aan de hemel. En dat wijst ook op Hemelvaartsdag. Christus Jezus die ten hemel is gevaren. Een noodzakelijke hemelvaart. Om zo voor het aangezicht van zijn vader de voorspreker te zijn van zijn gemeente op aarde. De Heer Jezus kiest de weg tot de Vader. Maar ook al Gods gunsten komen tot de zijnen via, door de Heer Jezus Christus. Er valt nog wat op. Het is maar sprake van één ladder. Een andere mogelijkheid waardoor de gemeenschap is tussen de heilige God in de hemel en een schuldig volk op aarde is er niet. Het is alsof we het apostel horen zeggen. Er is maar één naam gegeven onder de hemel door welke wij zalig moeten worden. En dat zicht mag Jacob hebben op een moment dat alles hem is afgenomen. Dat is zo treffend, want zo werkt God toch dikwijls. Dan hebt u niets meer en weet jij je schuldig voor God. En alles getuigt tegen je. Maar in zo'n situatie wil de Heere nu om Christus wil zijn verlossingswerk openbaren. Dat is ook nodig dat God dat gaat openbaren. Want als u zich met Jacob begeeft bij de schuld van uw leven, dan hebt u niets aan verstandelijke kennis. En dan kun je vanuit de schrift weten over de liefde van God. Dan kun je hebben gehoord over het werk van de Heer Jezus. En dan kun jij alle helsfeiten van kerst, Pasen, hemelvaart en Pinksteren met je verstand allemaal weten te plaatsen. En je kan alles weten van de Bijbel. Zonder dat het nog is gekomen tot die persoonlijke ontmoeting met God. En daarvoor is het nou nodig dat de Heere zich openbaart aan uw hart. En die rijkdom mag Jacob ontvangen. En dan leert zij het onder de schaduwen van het Oude Testament iets van de Heere Jezus Christus kennen. Een verloren mens mag kennis nemen van de weg die God gaat om zondaren zalig te maken. En Jacob mag leven onder een geopende hemel. En hij mag weten, God ziet op mij neer. De bedrieger van Berseba mag in Bethel genade ontvangen. En het alles verandert zijn leven nou radicaal. En dat is onze laatste gedachte waar we nog even op willen gaan letten. Want een ontmoeting, dat kan toch een mensenleven radicaal veranderen. Denk maar aan die keer dat u uw man of uw vrouw voor de eerste keer hebt ontmoet. Uw leven is er radicaal door veranderd. Maar als een zondaar God in Christus mag ontmoeten, verandert het leven ook. Het is een onvergetelijke ervaring als het tot de persoonlijke kennis van Christus mag komen. Die preek, die tekst, dat Bijbelgedeelte, dat versje, u vergeet het nooit meer. Dat is dan in uw ziel gegraveerd. En zo is ook het leven van Jacob na deze nacht voorgoed veranderd. De Heere openbaart zich aan Jacob en zie, ik ben met u. Wat wil een zondaar dan nog meer? Wat kunt u nog meer wensen dan Gods liefdevolle nabijheid? Jacob mag het weten, God is met mij. Dat heeft hij niet meer van horen zeggen, maar hij mag het zelf uit de mond van God horen. Het leven van Jacob verandert bij Bethel. Voor Bethel is Jacob de man die door list en bedrog en slinks handelende zegen naar zich zoekt toe te halen. Het leugenachtige karakter, dat blijft een hele leven lang, blijft dat een zaak van strijd voor Jacob. Maar na Bethel zoekt Jacob toch wel zijn vertrouwen te stellen op de Heere. En Jacob mag weten dat hij niet meer alleen in het leven staat. God is met hem. En als hij dan wakker wordt, vers 16, dan roept hij het ook uit. Gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Trouwens wel opvallend, ziet u dat ook staan in het 16e vers. Toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte. God heeft zich dus in gunst aan Jacob geopenbaard toen hij nog sliep. Hij lag daar niets te doen. De geest blaast de wind waarheen hij wil en wanneer hij wil. En het feit dat Jacob hier slaapt laat zien dat het een eenzijdig werk van God is. Dan kunnen we nou niet meer uitgebreid ingaan op het verdere gedeelte van dit hoofdstuk. Maar in elk geval zien we wel vanaf het 16e vers dat Jacob helemaal vol is van deze ontmoeting met God. Zoals een meisje na die eerste ontmoeting met haar vriend helemaal vol is van die ontmoeting, zo is Jacob helemaal vol van de ontmoeting met God. Hier heeft God hem rijk verschenen. En God zelf heeft deze plaats tot zijn huis, tot zijn woonplaats gemaakt. En het wordt voor Jacob een gedenkplaats. Het is de plaats waar hij de Heer heeft mogen ontmoeten. Heerlijk als er nou zulke plaatsen mogen zijn in uw leven. Plaatsen waarvan jij kan zeggen, toen en daar heb ik God mogen ontmoeten. Het kan in de kerk zijn geweest. Dat onder de bediening van Gods woord, de Heilige Geest dat woord heeft gebracht in uw hart. Het kan ook thuis zijn geweest toen daar de Bijbel mocht opengaan. Maar zulke momenten zijn onvergetelijk en Jacob reageert ook vol blijdschap. Hoe is dat nou mogelijk dat God hem, die bedrieger, heeft opgezocht? En dan niet in toorn om hem te verdelgen, maar in genade om hem te behouden. En hij is zo verwonderd en hij is zo dankbaar over deze ontmoeting dat hij het uitroept. Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Dan staat hij de volgende morgen vroeg op. En hij neemt de steen die hij 's nachts had gemaakt tot zijn kussen, en hij maakt er een gedenksteen van. Die steen wil hem blijvend herinneren aan wat hij hier heeft beleefd. Het is voor hem ook een aanduiding dat God op deze plaats hem op een bijzondere wijze heeft ontmoet. Het is een gedenksteen. En uit dankbaarheid pakt hij olie dat hij had meegenomen en giet hij over die steen uit. En zo heiligt hij die steen. Tijd en middelen om er een altaar van te maken heeft hij niet. Maar hij verbindt zich er wel aan dat dat later zou gebeuren als hij weer terugkomt in Canaan. Want hij spreekt een gelofte uit. Een gelofte waarmee hij zich voor het verdere van zijn leven verbindt aan God. En in die gelofte klinkt ook vertrouwen door. Gods beloften zijn houvast geworden voor Jacob. Hij mag geloven, God is met mij. En God zal mij behoeden op de weg. En God zal mij uiteindelijk ook weer terugbrengen in Canaan. En dan zegt Jacob, als dat gebeurd zal zijn, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En die steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Dan zal Jacob die steen in Bethel maken tot een altaar. Een altaar voor de Heere. Die steen, daarmee eindigen we. Die steen zal straks dus een altaar worden. Dat is de belofte van Jacob. Die steen is voor hem een teken die hem herinnert aan de genade van God. Maar dat niet alleen. Het vertelt hem ook hoe hij verder door het leven moet gaan. Hij moet leven uit die genade. En is het zo heel opvallend dat we Jacob over zijn schuld hier helemaal niet horen in Genesis 28. Hij is zo vol van het zien van die ladder, zo vol van het zien van Christus, dat het lijkt dat hij zijn zonde niet meer vinden kan. En ach, dan blijkt straks nog wel dat Bethel Peniel nog niet is. En de schuld zal straks ook wel weer opspelen in zijn leven. En Jacob zal straks in Syrië nog heel ver wegdwalen. En dan lijkt het wel alsof God uit zijn leven verdwenen is. En dan moet de Heer er uiteindelijk zelf weer aan te pas komen om Jacob weer terug te brengen. En daarvoor vindt dan ook die intense worsteling met de Heer plaats daar aan de Jabok. Maar hier in Bethel mag Jacob het geloofsoog slaan op de ladder die hemel en aarde verenigt. En wie voor het eerst van zijn leven zijn ogen mag slaan buiten zichzelf op het Lam van God, op de Heere Jezus Christus, die kan er ook zo vol van raken in zijn hart. Die kan helemaal vol worden van Christus. Want het is die Christus die hemel en aarde met elkaar verenigt. En Jacob is hier helemaal vol van God in Christus. En zo is Bethel voor hem een gedenkplaats. Het is een onvergetelijke beleving als Christus zich zo mag openbaren aan het hart. Dat is toch niet klein te krijgen. Want wat is dat toch een wonder. Als God voor zo'n bedrieger, voor zo'n leugenaar, voor zo'n zondaar zijn zoon gegeven heeft tot in de dood. En dan mag in die ladder, dan mag in deze Christus alles worden gevonden. En dat is Bethel. De plaats waar Gods ontferming in Christus Jezus mag worden ontsmaakt. Bent u wel eens in Bethel geweest? Is er nou ook een plaats in jouw leven waarvan jij kan zeggen, dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Die plaats waar Christus mag worden gezien in zijn liefelijkheid en in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Op die plaats waar iets mag worden gesmaakt van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. In zijn wonden vindt u dan vergeving voor uw zonde. En in zijn striemen genezing voor je zondekwaal. Bethel, de plaats waar Jacob Gods ontferming mocht smaken. Bethel, de plaats waar een zondaar Christus mag ontmoeten. Een geopende hemel voor een verloren zondaar. En de vereniging tussen hemel en aarde tot die volkomen zaligmaker. Dat is nou Bethel. Een huis Gods. Een poort des hemels. En zalig hij, zalig zij, wie zo door Gods geest bij Bethel is geweest. Amen.